We willen zometeen graag met elkaar lezen Psalm 116. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 116 en daarvan het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. En ook in derde vers, och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En ook het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116, vers 2, 3 en 6. elkaar uit Psalm 116, vanaf het eerste vers. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijn gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht. Een zoon uw dienstmaagd, Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Zullen we samen vragen om een zegen. Ja, Heere, heilige, machtige God in de hemel. U bent de schepper van alle dingen. U bent het die alle dingen geschapen hebt door slechts uw machtswoord te spreken. Door u zijn wij, maar ook in u zijn wij en in u bewegen wij ons. En daarom als we vanavond bij elkaar gekomen zijn om zomaar een uurtje met elkaar rondom uw woord te zitten en te luisteren naar datgene wat een van uw knechten zo lang geleden heeft geschreven, dan belijden wij, Heer, en wij kunnen zonder u niets doen. Wij zijn onbekwaam tot enig geestelijk goed. Ja, geneigd tot alle kwaad. En daarom als u ons vanavond aan onszelf overgeeft in het spreken, maar ook in het luisteren, dan kan het niet anders dan dat er verdeeldheid en verstrooiing en verwarring zal ontstaan. Maar Heer, als u vanavond geeft te spreken en geeft te luisteren, als u vanavond uw Heilige Geest geeft in ons hart, als u de woorden op onze mond legt, als u dan door uw almachtige kracht dat woord ingang doet hebben in de harten, wat zal het dan een heerlijke avond zijn. Deze en die is al daar geboren in Sion. Daarom, Heere, zou u vanavond alles weg willen nemen wat hinderen kan. U kent onze zwakke moed en onze kleine kracht. Dat we stof zijn van jongs af geweest. Maar het heeft u niet behaagd om heilige engelen te zenden om uw woord te verkondigen, maar mensen uit de stof verrezen. In zichzelf niet anders dan zondaren die met Jesaja moeten belijden dat wij onreine lippen hebben en leven te midden van een onrein volk. Maar o Heere, wij vragen het of u ook vanavond die engel wil zenden met die kool van het altaar om onze lippen aan te roeren. Dat alles van ons weg zou mogen vallen en uw woord mag klinken. U weet hoe we opgekomen zijn, Heer. U kent onze gezinssituaties. U kent onze harten. Vol dagen, vol moeite, vol verdriet. U weet wel hoe diep u ons misschien geleid hebt in het dal van de verootmoediging. U weet of er vanavond zijn die moeten zeggen, niet te weten naar voren of naar achter of opzij te gaan, waar ik ook heen ga. Alles lijkt toegemuurd. O God, geef dan vanavond dat die muren mogen worden afgebroken, dat het rechte zicht mag worden ontvangen om op u te zien, o dierbare Heer Jezus Christus. Op u het Lam van God, dat de wereld, de zonde van de wereld wegneemt. Heer, wij werpen ons dan zo vanavond op u. Neem alles weg wat hinderen kan. In het spreken en in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. We hebben de afgelopen lezingen met elkaar stilgestaan bij dat stukje wat Bunyan ons beschrijft in de Christenreis over Apollyon en het dal van de verootmoediging. We hebben 2 weken geleden gehoord uit de Bijbel wie Apollyon was, hoe hij in Openbaring ons bekendgemaakt wordt. We hebben de vorige keer met name gehoord wat de listen van Apollyon zijn om de christen te ontmoedigen. Om de christen te verleiden om het smalle pad te verlaten en weer de wereld in te gaan. We hebben gehoord wat een grote belofte de duivel doet aan ons mensen. Als we hem volgen kun je alles van hem krijgen. Het goud, het zilver. Carrière, de meest mooie dingen. U zegt het maar, u kunt het krijgen. Slechts 1 knieval voor hem. U hebt gehoord hoe velen in de popwereld en in de wereld van de artiesten hun ziel letterlijk verkocht hebben aan de duivel. Om daarmee succes en invloed en macht en geld te kunnen verwerven. En vanavond willen we dat stukje afronden. Hoe Christen dat dal is doorgegaan. Het gevecht met Apollyon is geleverd. En de vorige keer hebben we het inhoudelijke gevecht met elkaar besproken. Wat namelijk achter de beelden die Bunyan schetst schuil gaat. U kunt zelf nog in uw eigen christenreis dat gevecht nog nalezen. Als het gaat over pijlen en over harnassen en een zwaardgevecht en enzovoorts. Dat is allemaal bedoeld om te laten zien wat de hevigheid is van de geestelijke strijd die moet worden uitgeworsteld met Apollyon. Ik zou vanavond willen eindigen, dat stuk willen afsluiten door nog een stukje voor te lezen van een gedicht wat Bunyan in zijn boek heeft opgenomen naar aanleiding van deze strijd. Hij zegt, Beelzebul, het hoofd der helse slaven, zond uit zijn rot, uit zijn verzameling van boosaards een boze op mij aan. Het was alsof hij vloog. Zo ijlings, zo snel kwam hij draven. En hij was van mening om mij ganselijk te verslaan. Hij scheen een draak, voorzien aan alle zijden van dodelijk en verdoemelijk hels geweer. Allerlei wapens om mij te doden. En ik, ongewoon om zo hard en zo bitter te strijden, viel door zijn furie, door zijn kracht plotseling neer. Maar toen Michael, aan wie ik mij heb verbonden, mij een tweesnijdend scherp zwaard in handen gaf, waarmee ik hem zeer diep en dodelijk wondde, toen liet hij haast van mij te kwellen af. Voor eeuwig zij uw grote naam geprezen, Emmanuel, mijn overste, mijn heer, die mij in deze uw hulpen hebt bewezen. Maak mij voorts nuttig tot uw dienst en eer. Het is opvallend hoe de strijd tussen Apollyon en Christen dus uiteindelijk is beslecht. Michael, Christus, God heeft hem voorzien van een zwaard. Een tweesnijdend scherp zwaard. Het woord van God. En daarmee heeft hij de strijd van Apollyon kunnen winnen. En daarom ten overvloede, ik heb het al zo vaak gezegd. Alleen met het woord van God kan een geestelijke strijd worden gevoerd. Tweesnijdend scherp. Het is ook mooi om te lezen wat wat de overwinning die Christen op Apollyon heeft mogen behalen uitwerkt. Namelijk het hartelijke verlangen om voortaan nuttig te mogen zijn in de dienst van Immanuel. Tot zijn eer. En dan lezen we dat Christen moe en afgemat van het strijden opeens een hand ziet. Apollyon is gevlucht. Christen zit daar, vermoeid. En dan opeens ziet hij een hand die Christen enige bladeren van de boom des levens toereikt, welke hij aannam en op de in de strijd opgelopen wonden legde, die terstond werden geheeld. Hij zette zich daar ook een ogenblik neer om brood te eten en zich uit de fles met wijn te laven die hij kort geleden had gekregen. En daardoor, een weinig verkwikt, maakte hij zich gereed om voor te gaan, het zwaard steeds in zijn hand houdende, want, zo zei hij, ik weet niet of ik nog een andere vijand zal ontmoeten. Verder kwam hij de vallei in vrede door, zonder Apollyon nog te ontmoeten. Het is teer en troostvol om te zien, als Christen dan zo'n zware strijd heeft moeten voeren, als hij dan het woord heeft ontvangen om deze strijd ook te mogen winnen, en hij is daarna moe, dat het God weer is die uit die hoge hemel neerziet op Christen, zo moe en afgemat, en dan een engel zendt om wat bladeren van de boom des levens aan te reiken aan Christen, om hem te verfrissen, om hem nieuwe krachten te geven. Ik las bij Spurgeon een mooi gedichtje. Zo biedt mij Jezus wat geen mens of engel ooit kan geven. Bij hem alleen is troost en kracht en vreugde en het eeuwig leven. Het zijn de bladeren van de boom des levens waarvan we lezen in Openbaring 22. Het zijn de bladeren die gegeven zijn tot versterking, tot verkwikking, tot genezing van de heidenen. En de boom des levens die we in Openbaring tegenkomen is niets anders dan Christus. Dus wat ontvangt hier Christen? Bladeren van de levensboom. Dat zijn de vruchten en de bladeren van de verdiensten van Christus. En zo wordt zijn ziel verkwikt. Met weer een nadere bevestiging van de vergeving der zonden. Met weer een nadere bevestiging dat God zelf zal instaan voor zijn heiligmaking. Met weer een nadere bemoediging dat de heerlijkheid weer dichterbij gekomen is. Dat het einde komt. Weer iets van troost, weer iets van liefde, weer iets van versterking. Ach, moet ik het uitleggen? Wie het kent, die weet het. Iets van Christus maakt het moede hart weer krachtig. Doet de fletse ogen weer helder zien. Doet de wankelende knieën weer sterk zijn. Iets van Christus, iets van de boom des levens. Hoe zal het dan zijn? Om straks in de hemelse heerlijkheid te mogen zijn. En daar altijd te mogen eten van de vruchten van deze boom. Elke maand gevende haar vrucht. Te mogen schuilen onder deze bladeren. De heerlijkheid van Christus als de boom des levens. Het is opmerkelijk dat in de Bijbel Christus heel vaak bij een boom wordt vergeleken. Ik wil daar nog zomaar wat korte trekken uithalen. In Ezechiël 34 lezen we dat Christus de boom is die door God geplant is. Ik zal hun een plant van naam verwekken. In Jesaja 11 lezen we dat deze boom is gaan groeien heel klein. Als een rijsje, voortkomend uit de afgehouwen tronk van Isaïe, als een scheutje, zo heel klein. En dan lezen we in Jesaja 4 dat hij op zal groeien tot een grote sieraad en tot een grote heerlijkheid. En de profeet Hosea zegt dat hij zal zijn als een groenende dennenboom, zo vol van bladeren en schaduw. En dan horen we de bruid in het Hooglied zeggen dat Christus voor haar is als een appelboom. Waar ze grote lust heeft om onder die schaduw van die appelboom te mogen zitten en de vruchten zijn haar gehemelte zoet. Maar dan nog het mooiste. In Hooglied 8 lezen we dat onder de bladeren van deze boom, waar de ware christenen dus zo graag schuilen en zo graag eten van zijn vruchten, dat het juist daar is waar de kerk weer nieuwelingen baart. In Hooglied 8 staat: onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart gebaard. Dus onder de bladeren en onder de vruchten van de levende boom Christus, daar schuilt de kerk, maar daar wordt ook gemeenschap met Christus geoefend en daar worden nieuwelingen geboren. Vruchtbaar onder zijn bladeren. Maar vanavond gaan we door, als u het goed vindt, een tweede dal in. Ik herinner u er nog even aan dat voordat we het dal van de verootmoediging ingingen, we waren in dat paleis, paleis Zielijkheid, waar zoveel genoten werd. Waar het heilige avondmaal mocht worden bediend, waar gemeenschap der heiligen mocht worden ervaren. En ik heb het u de vorige keer al gezegd, na de hoogtes volgen altijd dieptes. En daar waar de gemeenschap der heiligen zo goed was, zo samen te genieten van alles wat in Christus is, zo is die gang in dat dal van de verootmoediging alleen. En nu gaat hij door. Even verkwikt, even iets van die bladeren ontvangen tot versterking. En nu gaat hij het dal van de schaduwen des doods in. Hij wordt bepaald bij de dood. En ik wilde vanavond, voordat we daar verder op ingaan, het volgende stellen. Ik denk dat we mogen zeggen dat zoals voor een timmerman de winkelhaak die hij gebruikt om te kijken of alles recht is, dat we wel mogen zeggen dat de dood het middel is voor ons om te toetsen of het recht is. Stel nou eens voor dat u de dood legt langs al uw gedachten. Wordt het dan niet direct duidelijk of die gedachten goed zijn? Stel eens voor dat u die dood legt langs al uw werken, langs al uw hobby's, langs uw boekenkast, langs uw vakantieprogramma, langs uw uitgavenpatroon, langs uw bekering. Vroeger zeiden ze: leg de dood er maar naast. Kunt u met de boeken die u leest sterven? Kunt u met de hobby's die u heeft sterven? Maar veel belangrijker, kunt u met de bekering die u misschien beleid te hebben, kunt u daarmee sterven? Kunt u vanavond rechtvaardig verschijnen voor God? Of niet? Want daar gaat het toch uiteindelijk om. Dat doet God altijd als hij in een mens gaat werken, dan gaat hij de dood gebruiken om de mens als het ware uit de waan, uit de waas van het leven te trekken. Heb je dat gehoord op Psalm 116? Hè? Dan word je gebracht in de banden van de dood. Dan word je gebracht in de angsten van de hel. Iets proeven, iets ondervinden van de werkelijkheid dat er een hel is en dat er een dood is. En dat doet je alle troost missen. Dat maakt je benauwd. En dat geeft droefenissen. En dat allemaal maar met één doel, zodat je zou gaan roepen: och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Kijk eens, het gaat wel om te leven als u in de illusie leeft dat u nog jaren zult hebben. Maar als u zou weten dat u vanavond voor 12 uur sterven zult, dan komt het allemaal in een ander licht te staan. Dan wordt alles zo relatief en alles zo anders. En zo is het toch, of niet? Als je naar de afgelopen dagen kijkt, de nieuwsberichten. Daar valt iemand van een berg. Op vakantie. Overleden. Daar vindt een geweldige aanrijding plaats. Mensen overleden. Daar een grote brand. Vult u het maar in. Het lijkt wel of het onheil steeds over elkaar heen buitelt. Juist in vakantietijd. Om ons te laten zien. Memento mori. Je gaat sterven. Je gaat God ontmoeten. En dan kunnen we wel denken. Nou ja goed, in de vakantietijd is dat allemaal iets minder aan de orde. Dat komt dan straks wel weer. Maar de dood neemt nou juist geen vakantie. Sterker nog, het lijkt wel of ze juist in vakantietijd zo laat zien wat een macht ze heeft. De onverbiddelijke dood. En daarom, ik hoop van ganser harte dat u dat zult voelen. Dat je met dat besef zult leven. Dat je ieder ogenblik sterven kan. En ik zeg dat met nadruk en ook tegelijk met heel veel onmacht. Waarom? Omdat als u sterft, dat God dan uw bloed van mijn hand zal afeisen. God zal van mij verantwoording vragen. Alleen al omdat u zomaar op deze lezing komt. Of ik u eerlijk behandeld heb. Of ik u aangezegd heb dat het u niet wel zal gaan als u buiten Christus sterft. Of ik u geen hoop gegeven heb en geen moed heb aangepraat buiten Christus. En daarom vanavond, ik wil het u meegeven, als u dat in ieder geval al niet meer vergeet, is dat al een winst. Gedenk te sterven. En dat is ook wat we lezen bij Bunyan. Het pad van Christen gaat de vallei van de dood in. Gaat u mee? Gaat u vanavond mee, deze vallei in? Of zegt u, ik heb nu al spijt als haar op mijn hoofd dat ik gekomen ben? Want ik heb geen zin om een uur lang te horen over sterven en dood. Daar pas ik voor. Dat wil ik niet horen, dat mag. Dat kan. Dat is ook niet vreemd, want dat is ook wat Bunyan ons schildert. Hij zegt, toen Christen aan het begin van deze vallei gekomen was, ontmoetten hem twee mannen en die raden hem aan om terug te keren. Deze sprak hij aan en zei, waarheen gaan jullie mannen? Terug, terug. En wij wensen dat u met ons meeging, want als u dat niet doet, dan hebt u uw leven en uw welstand niet lief. Dus als we vanavond zo langzaamaan afdalen dat dal in, en geconfronteerd gaan worden met de ernst van de dood. Dan komen ons mensen tegemoet en die zeggen, ga terug. Als je de welstand van je leven, het aangename leven, je lief is, moet je niet gaan. Als je wil genieten van dit leven, als je de dag wil plukken, als je niet wil denken aan het toekomende leven, moet je gaan. Want anders verpest vanavond deze lezing en dit stuk van het boek van Bunyan je leven en je vakantie. Dat is de consequentie. Waarom? Zegt Bunyan, waarom moeten we terug? En zij antwoorden, wij gingen ook de weg die u gaat. En wij liepen zo ver als wij ons durfden wagen. Maar we gingen bijna zo ver dat we niet meer terug konden komen. En dat we niet meer konden navertellen. Wij waren bijna in de vallei van de schaduw des doods gekomen. Maar gelukkig kwamen we er vroeg genoeg achter dat we weg moesten wezen. Terug. De Christen zegt, als God wil dat ik dit pad inga. Dat ik word geconfronteerd met de dood, de werkelijkheid van de dood, dan ga ik. Beter dit pad door ten eeuwige leven dan nu terug en omkomen met de wereld. En dan gaat hij dat pad op en dat pad is donker. En een van de consequenties van dat donkere is dat alle afleiding van al het klatergoud van deze wereld in dit dal wegvloeien. Als we dit dal vanavond ingaan en ons realiseren gaan dat we sterfelijke wezens zijn, dan verliest alles van deze wereld wat ons nu zo nog toelacht, het blinkende klatergoud van de wereld, dat verliest in dit dal haar glans. donker. En dan aan de beide zijden van dit smalle pad een groot gevaar. Aan de rechterzijde een vallei of een diepe gracht. En aan de andere kant een moeras. Een poel van moeras, modder. En als Christen daar loopt, dan valt het hem op dat in die vallei, dat daar de mensen ingevallen zijn die geleid werden door blinden. Dat is een Bijbelse uitdrukking, hè? Dat als een blinde leidt, als ze dan samen in de gracht vallen. Dus als u dat smalle pad opgaat en u hebt een geestelijke leidsman of leidsvrouw die blind is, dan zult u samen aan die kant in de gracht vallen. En jammerlijk omkomen. Aan de linkerkant is een slijkpoel of een moeras, zegt Bunyan. En dat is het grote gevaar van het vallen in grove zonde. En daarin wegzakken en niet meer uit kunnen komen. Dat zijn de twee kanten. Dus als we samen de ernst van het leven opgaan, dan wordt ons vanavond voorgesteld, u kunt op dit ontzaglijk ernstige pad omkomen door het zij in een dwaling te geraken, het zij in zonde te vallen en in zonde te blijven liggen. Daar komt u aan beide zijden in om. En dat pad is buitengewoon smal, zegt Bunyan. En daarom had Christen het moeilijk. Want wanneer hij in het donker gaande de gracht aan de ene kant probeerde te vermijden, liep hij het gevaar om uit te glijden in het moeras. Daarbij was het donker. Hij kon heel slecht zien waar hij zijn voeten neerzette. En daarom sukkelde hij voort heel langzaam. En men hoorde hem bitter zuchten. Want behalve de gemelde gevaren was het ook duister. Hij kon niet zien waar hij zijn voet plaatste. En dan als hij dat dal zo is ingegaan, komt hij op een plaats die ons vanavond confronteert met een vreselijke werkelijkheid. Ik heb het u al gezegd. Het is niet voor niets dat die mannen teruggaan. Want wie wil geconfronteerd worden met deze werkelijkheid? Hij zegt, ongeveer in het midden van de vallei, niet verder van de weg af, zag ik de mond van de hel. De hel bestaat. Hij zag de mond van de hel. En daaruit kwam vuur en rook en vonken en een naar geluid. Christen wordt hier geconfronteerd met de intense werkelijkheid die wij op alle mogelijke manieren proberen weg te drukken, dat er een hel is. En dat in die hel een vuur brandt. Een vuur van vuur en zilver, onuitblusbaar. En als Christen daar staat en hij ziet dat en dat beangstigt hem geweldig, dan denkt hij, ik moet strijden. Maar hoe kun je strijden tegen de hel? Hij wil zijn zwaard gebruiken van het woord. Maar wat moet je met het woord om tegen de werkelijkheid van de hel? En daarom, uit angst dat hij daar ingetrokken of ingezogen zal worden, begint hij te bidden. Heere, verlos mij, behoed mij. En als hij dan verder gaat, dan wordt hij geconfronteerd met een ontzaglijke werkelijkheid. Namelijk dat er in die hel mensen zijn. Hij hoorde treurende stemmen. Vleugelgeruis van duivelen. Gedurig huilen en kermen. Als van een volk in een onuitsprekelijke ellende dat gebonden is in de verdrukking en in ijzer. In een land van uiterste duisternis en schaduw van de dood, alleszins vreselijk. Daar staat hij. Daar staat hij. Geconfronteerd met de dood. Geconfronteerd dat het een zeer smal pad is. Van de ene kant te kunnen afvallen in de dwaling en de andere kant te kunnen vallen in de zonde. En dan te beseffen dat het vallen aan de rechter of de linkerzijde de grote consequentie heeft om dan te komen in die hel. Het zalige. Geloven we daar eigenlijk in? Geloven we dat eigenlijk dat dat echt zo is? En ben u onbekeerd? Dan geloof ik niet dat u dat gelooft. Als u dat echt gelooft, dat dit het grote gevaar is waar u ieder ogenblik in kunt glijden, dan is het toch afgelopen met al dat schipperen. En dat maximaal genieten binnen de kaders van reformatorische acceptabele dingetjes, toch? Dan wordt er toch een geroep geboren, of niet? Och, heren. Och, wie het mijn ziel door u gered. In dit dodelijks tijdsgewricht wilt u alsjeblieft mijn ziel redden. Voor het te laat is. Is het geen zaak vanavond om ons leven te leggen langs deze werkelijkheid? Ik ook. Is het geen zaak om hierbij te leven? Voor onszelf? Voor onze kinderen? Voor alle mensen in onze omgeving? Kun je je voorstellen dat ik me geweldig aangeklaagd voel als ik hoor dat er iemand in de straat overleden is die ik nooit heb gewaarschuwd? Als ik tenminste geloof dat dit echt waar is. Vrienden, of we moeten het niet geloven. Als we het wel geloven, dan moeten we er iets mee. Dan wankelen de mensen om ons heen schijnbaar ten dode. En zijn wij geroepen om ze te waarschuwen. Als u uw buurman ziet met een fles chloor aan zijn mond en die dreigt een slokje te nemen, kinderen. En een fles chloor, heel gevaarlijk, hè? Dan zeg je toch stop, niet doen. Maar niet. Dan denk je, nou, laat maar gaan. Het is nog veel erger. Ze leven heen naar een eeuwigheid. En zeggen we niks. Alles is vreselijk, zegt Benja. En terwijl die daar staat, op dat hele smalle pad, met het gevaar om de linker of de rechterzijde uit te glijden en in die hel terecht te komen, gebeurt er nog iets heel ergs. Ik bemerkte dat de arme christen in deze tijd zo ontsteld was, dat hij zijn eigen stem niet meer kende. Hij staat daar en wordt geconfronteerd met die afschuwelijke werkelijkheid van de hel. En daardoor raakt hij als het ware een soort in de war. En juist op dat moment komt er een duivel achter hem staan, die heel zachtjes lasteringen in zijn oor fluistert. Godslasteringen. En precies zo dat christen denkt dat deze godslasteringen uit zijn eigen hart opkomen. En dit viel hem hard. Dat begrijpt u, hè? Want als in het Oude Testament iemand vloekte, werd hij gedood, toch? Dan sta je daar tegenover de hel. En komen de vloeken in je op. Tenminste, dat denkt hij. Begrijpt u dat u geweldig in de war raakt? Wat me dan zo raakt, hè, want dit boek dat zit zo boordevol met van die diepe, diepe dingen. Dan staat er, dit trof Christen harder dan al wat hem tevoren was overkomen. En waarom viel het hem dan zo hard? Het viel hem zeer hard te denken dat hij nu hem zou lasteren die hij tevoren zo uitnemend lief gehad had. Bijzonder. Dus hij raakt niet in de allereerste plaats in de war van die vloeken, omdat het angst oplevert om dan in die hel te moeten. Nee, het allerergste vindt hij dat die Christus, die zo goed voor hem geweest is, die zo lief heeft, dat hij die lastert. Zie je dat een ware christen altijd meer last heeft van de zonde dan van de gevolgen der zonde? Begrijp je dat? De ware christen vindt het veel erger dat hij God pijn doet met zijn zonde dan dat hij daar straf voor zou kunnen krijgen. Sterker nog, de ware christen op zijn plek zegt: als u me straffen wilt, is het rechtvaardig en zal ik daar niet eens tegen strijden. Maar veel erger vindt hij het dat hij God pijnigt, dat hij Christus op zijn hart trapt, die zoveel voor hem heeft gedaan. En dan zegt Bunyan, Christen had niet in de gaten dat dat een duivel was die achter hem in zijn oor fluisterde. Wat hebben de duivelen macht, hè? Om ons dingen in te werpen en in te fluisteren, waarvan Bunyan zegt dat Christen niet goed doorhad, dat lasteringen zijn die hem van de duivel werden ingeworpen en niet uit zijn eigen hart voortkwamen. Daar staat hij. Smalle pad. Groot gevaar, te linker en te rechterzijde. De werkelijkheid van de eeuwige rampzaligheid voor zich. En dan wordt hij vertroost. Hij hoort opeens een stem. Al ging ik ook door het dal van de schaduwen des doods, zo vrees ik niet, want ook al ga ik door het dal van de schaduwen des doods, al is het nog zo smal en nog zo gevaarlijk en nog zo beangstigend, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Waar Christus erbij is, wordt een dal van de schaduwen des doods, sterker nog, wordt een hel tot een hemel. Hoort u dat? Je kunt beter met Christus in de allergrootste smarten zijn. Want daar blijven ons hart in de Heere gerust, toch? Dan zonder Christus het goede leven. Tenminste, wat is goed? En dan moet hij verder. Bemoedigd, krachtig, maar moet toch nog door over dat smalle pad. En dan komt hij aan het einde van dat pad. Wat ziet hij daar? De grond bezaaid met beenderen. Het zijn de lichamen van de pelgrims die door dit dal zijn heen gegaan en daar in de handen zijn gevallen van twee reuzen. De ene reus heet Paus en de andere reus heet Heiden. Nu wordt hij nog even onderwezen wat het lot, dat heb ik vorige keer ook gezegd, wat het lot is van veel ware christenen. Vele van de ware christenen worden gedoopt. Het zij door de godsdienst, door de paus, door de kerk, door de geestelijken, door de echte, allerrechtste of allerlinkste, allerbekeerdste, maakt niet uit. Kun je door gedood worden. Kijk maar naar de Heer Jezus. Hij werd toch door het summum van de geestelijkheid in zijn dagen gedood. Of door de heidenen. Daarmee bedoelt de Bunyan dan met name de Romeinse keizers. Ik wil u deze les meegeven. Deze vraag ook meegeven vanavond. Ten eerste, als u belijdt een christen te zijn, heeft u het besef dat u op een heel smal pad wandelt? Heeft u beseft dat u ieder ogenblik aan de linker van de rechterzijde kunt uitglijden? Heeft u het besef dat de rechtvaardige zo nauwelijks zalig wordt dat het langs de rand van de hel gaat? Heeft u het besef dat Bunyan ons leren wil dat juist het gebed, het gedurig gebed noodzakelijk is om op dit smalle pad niet om te komen? Of bent u een gearriveerd christen? Echt bekeerd, mij maken ze niks. Is dat het? Maar dat heeft niet zoveel te maken met wat Bunyan hier tekent. Dit is een nauwelijks zalig worden, een smal pad, waarbij alleen het gedurig gebed ons aan de andere zijde kan brengen. En dan de tweede vraag vanavond. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat u uw geloof zult moeten bekopen met uw bloed? Bent u daarop voorbereid? Want alle tijden heeft de christelijke kerk haar geloof met lijden en sterven moeten bekopen. En ik zou werkelijk niet weten waarom dat in onze tijd niet zo zou zijn. U zegt, nou dat zie ik niet. Nee, maar het is niet dat het nu zo is, maar het kan wel komen. En daarom, bent u bereid? Leg de werkelijkheid van de marteldood naast uw geloof. Naast uw geestelijke leven. En als uw bekeerd zijn niet bestand is tegen een gewelddadige dood, dan moet u het nog eens nakijken. Weet u wat een remedie is om bereid te zijn om het leven te geven omwille van Christus? De remedie is om boven te leven. Dat uw wandel in de hemel is. Dat u over deze aarde gaat als een gast en als een bijwoner. Als een pelgrim. Want dan kunnen ze u de aarde ontnemen, maar daar leefde u toch al als gast. En als pelgrim. En dan kunnen ze zeggen, we zullen een einde maken aan je pelgrimsreis, maar wat is daar mis mee als dat het einddoel van de reis is? Ziet u? We moeten bereid zijn om te sterven, omwille van Christus. Ja. Misschien zit er vanavond iemand die zegt, ja maar kijk eens, ik meen echt bekeerd te zijn. Ik meen ook echt dat ik het eigendom van Christus geworden ben. Ik weet ook echt van het vrijsprekende vonnis van God de Vader. Ik weet echt van de inwoning van de Geest. Ik weet echt van het leven is mij Christus en bij tijden ook het sterven is mij gewin. Maar ik ben toch bang voor de dood. Ik zie daar toch tegenaan. En als u vanavond nou voorstelt dat we bereid moeten zijn om gedood te worden, dan wordt alles in mij angstig. Nou, dat begrijp ik. Dat heb ik ook. Ik word er ook bang van als ik eraan denk. Maar we moeten er niet aan denken. We moeten erover lezen. Want het verstand laat na om de ware grond van het weldoen op te merken, toch? Dat kan ons denken niet. We moeten lezen. Want als ik ga lezen wordt het heel anders. Moet u eens, u zou dat er wel bij mogen nemen. Dat is wel goed. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 54. Korinthe 15 vanaf vers 54. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastiglijk, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. De dood is verslonden tot overwinning. Kanttekeningen zeggen, de dood, dat gaat over de tijdelijke dood. Het sterven is verslonden. Weet je wat de kanttekeningen zeggen bij verslonden? Ganselijk weggenomen. Voor de ware christen is de dood verslonden weg. Ganselijk weg. Geen dood. Overwonnen. Weggedaan. Teniet gedaan. En dan komt dat triomflied, hè? Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar ik altijd zo bang voor was. Waar is je prikkel? Waar is de angst die je me aanjaagt? Je bent verslonden. Weggenomen. Hel, dat is een ander woord voor graf. Waar is uw overwinning? Hoe kunt u mij vasthouden, graf? Want de prikkel nu des doods is de zonde. Voordat wij zondigden was er geen dood. Toen wij zondigden was de bezoldiging, het loon op de zonde, de dood. Want de ziel die zondigt zal de dood sterven. Dus als u zonde hebt, dan krijgt u daar bezoldiging, loon op. En het loon op uw zonde is de dood, dat is de uitbetaling. Maar als u nou geen zonde hebt, wat moet u dan uitbetaald worden? Hoe kan u de dood worden uitbetaald als u geen zonde hebt? Daarom, als u in Christus bent en Christus heeft uw zonde weggenomen, dan is er geen dood, geen bezoldiging op de zonde, want u hebt geen zonde. En de kracht der zonde is de wet. Dus de drijvende kracht achter die dood in ons leven is dat vonnis van de wet. Maar als de wet is gestild, omdat ze door Christus is vervuld, is er geen dood. En daarom begint Paulus te roemen. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Dus vanavond is het eigenlijk heel eenvoudig. Als het nou gaat over de dood, als u zonde hebt, dan zult u de dood ontmoeten met daarin de prikkel, want de prikkel van de dood is de zonde. Maar als u nou van uw zonde bent verlost, dan zult u wel de dood ontmoeten in die zin dat ze een poort vormt tot het eeuwige leven, maar u zult in haar geen prikkel ontmoeten. Want de prikkel van de dood is de zonde, maar de zonde is weg. En daarom is het alsof de dood er in het geheel niet is voor de christen. Zij is een doorgang tot het eeuwige leven. Maar nou nog iets. Dat is het laatste. De bezoldiging van de zonde is de dood. Maar weet u, in Ezechiël 18, dat is overigens een heel indrukwekkend hoofdstuk. In Ezechiël 18, daar gaat de Heer heel duidelijk die twee kanten laten zien. Hij zegt aan de ene kant, Als er iemand is die onrechtvaardig is en zijn broeder berooft en de armen tekort doet en een andere vrouw neemt enzovoorts, die zal zekerlijk sterven. Want dat zijn zonden. Maar dan zegt Ezechiël ook iets anders. Maar wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid en in mijn inzettingen wandelt en mijn rechten onderhoudt, om trouwelijk te handelen. Die rechtvaardige zal gewisselijk leven, zegt de Heer. Dus de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de bezoldiging van het onderhouden van Gods geboden is het leven. Dus zoals ik zei vanavond, als er zijn die gezondigd hebben, die zullen sterven. Maar als er vanavond zijn die geen zonde hebben en volkomen heilig en rechtvaardig leven, die zullen niet sterven. En dat is nou het geheim van het evangelie. Dat Christus de zonde van ons wegneemt en de volkomen heiligheid en rechtvaardigheid en deugdzaamheid en alles wat geëist wordt door de wet op onze naam zet. Dus dan sta ik niet als een zondaar voor God die de dood verdient heeft, maar als een volkomen rechtvaardige voor God. En wat verdient die volkomen rechtvaardige? Het eeuwige leven. Daarom, zoals de rechtvaardigheid van God nooit dulden kan dat een zondaar in de hemel komt, zo kan diezelfde rechtvaardigheid van God nooit dulden dat een heilige in Christus en een zondeloze door Christus niet in de hemel zou komen. Dan zou God onrechtvaardig zijn, toch? En daarom vanavond. We gingen dat dal in heel even. Het was niet zo aangenaam. Dat was spannend. Zo dat dal in en dat beseffen dat het zo smal is. En dat je aan alle kanten kunt struikelen. En dan in het midden van dat dal, die hel, vreselijk. Weet je waarom God je dat nou laat zien? Opdat je die toorn, die hel, die verschrikking zou mogen ontkomen. Dat je het zou mogen ontvluchten. En wat heb je daar dan dus voor nodig? Vergeving van zonde en een volkomen gerechtigheid. En weet u waar die te krijgen is? Bij Christus. Bij het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. En daarom zeer ernstig vanavond. Zeer indringend en je leven wordt hopelijk nooit meer hetzelfde. Hoe kun je nog doorleven buiten God en Christus met zo'n groot risico en zo'n afschuwelijke toekomst tegemoet? Dat is één. Tegelijkertijd in die gitzwarte duisternis klinkt vanavond. Er is een volkomen zaligmaker, een volkomen verzoening. En wie wil nemen van dit water des levens om niet. Kom dan tot mij, zegt hij. Kom dan tot mij alle die vermoeid zijn en belast en benauwd van alle kanten. Ik geef je rust voor je ziel. Vanavond zitten er ook van Gods kinderen die zeggen: kon ik het maar weer zeker weten dat ik op dat smalle pad niet uit zal glijden, dat ik die hel niet in zal storten, en kon ik het maar zeker weten dat de prikkel uit de dood is weggenomen. Ook tot u klinkt: wend u naar mij toe. Maar wilt u het anders vandaan halen? Nog eens heel ver terugdenken of het allemaal echt waar was. Wat heb je eraan? Spreek slechts één woord, Heer. En mijn ziel zal weer leven. Zeg het nog eens, Heer, tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Zeg het nog eens, Heer Jezus, dat u voor mij aan het kruis hebt gehangen. De schande veracht. Dat u voor mij uw bloed gestort hebt. Zeg het nog eens, Heer Jezus. Dat u mijn dood gedood hebt. En dat ik er straks doorheen zal gaan. En tot mijn grote verwondering zal ondervinden. Geen prikkel. Begrijp u nou dat onze oudvaders gewoon waren om te zeggen: welkom, dood. Een welkome bode. U gaat sterven, is het waar? Ja. Iedereen kijkt je meewarig aan en zegt: ach, toch, nou ben je nog zo jong. En je zegt: gelukkig. Naar huis. Naar Christus. Of is dat uw verlangen niet? Om hem te zien. Om hem te kennen zoals hij u kent. Om dat lichaam achter te laten van zonde en van dood. Om dat hart achter te laten wat altijd van alles wil behalve God dienen. Om die mond achter te laten die zoveel dingen zegt die hij niet mag zeggen. Om die handen achter te laten die zoveel grijpen wat het niet grijpen mag. Om die voeten achter te laten die overal heen lopen behalve de goede kant op. En dat het Christus zal zijn. Alles. En in alle. Dat het God zal zijn. Gods vriendelijk aangezicht. Vol van vrolijkheid. En vol van licht. Dat je je mag verwonderen. Mag wegzinken in het wonder. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. De koren van goede tierlijn met mensenzelen heb ik u getrokken. Daarom. Ik moet stoppen. Ik kan natuurlijk nog duizend woorden zeggen, maar ik hoop en ik bid dat u het risico niet nemen zult. Om de dood aan te doen, al was het nog met één zonde in uw zak. Want die prikkel valt niet mee. En die hel valt ook niet mee. En dan eeuwig daar te moeten zijn, terwijl er een mogelijkheid was om het te ontgaan. Dat zal de hel in de hel uitmaken. Dat vanavond wijd uitgestrekte armen voor u stonden om deze welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dat het zal zijn: gij hebt niet gewild. Waarom niet? Heeft één goede reden. Heeft het leven iets te bieden waar je echt blij van wordt? Laten we eindigen. Heere, grote God in de hemel, als wij u hebben, dan hebben we genoeg. Met u kunnen we door sterke benden dringen, over hoge muren springen, door diepe dalen gaan, smal pad betreden. Met u kunnen we in duisternissen dwalen. Maar zonder u, o God, hoe zullen zielen zonder u door dit leven moeten komen als de moeite meer wordt, als de oordelen worden uitgegoten. Als er meer oorlogen uitbreken. Als er kernoorlogen of kernrampen komen. Als epidemieën en pandemieën de kop opsteken en de een na de ander sterven moet. Wees u dan onze rots om in te wonen. Om gedurig erin te gaan. Bij uw schuilen, Heere. Dat is zo veilig. En zo goed. Maar Heer, als u het vanavond overlaat aan de hordes, dan zullen ze hooguit een aantal uren onder indruk zijn, maar dan gaat het voorbij. En als ze nog een paar keer komen en ze weer onder indruk zijn, dan komt er al een laagje eelt op de ziel en dat gaat ook voorbij. Want alles wendt. Maar dierbare Heilige Geest, u kunt dwars door onze eeltige harten heen. Wilt u dat doen? De harten van de kinderen, van onze jonge vrienden, van de vaders, de moeders, de opa's, de oma's. Red, Heer, wat ten dode wankelt. Tot eer van uw grote naam, Heer. dat het gehoord mag worden. Deze en die is al daar geboren. Uw woord is toch een tweesnijdend scherp zwaard, Heer. Kan toch niet dat dat vruchteloos blijft. Wil dan afhouden en inenten. Verloren doen gaan en behouden worden. Heer, dank voor uw hulp en uw kracht. Bent u ons veilig thuis en mogen we elkaar volgende week, als u dat geeft, weer ontmoeten. Om samen te schuilen. Rondom uw woord. Om Jezus wil. Amen. Ik wil graag nog met elkaar zingen tot slot Psalm 23. Vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij, in alle tegenspoeden, uw stok en staf zal mij altoos behoeden. En gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Psalm 23, vers 2.